Ons eerste lied waar we mee gaan beginnen, nummer 133 uit Johannes de Heer. Hij die rustig en stil. 133. volgende lied is 959. 959. Breng dank aan de eeuwige. Het laatste lied van de voorzang is 69a. 69a. Eens als de bezuinen klinken. Goedemiddag allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder broeder Leander Jansen. Wij wensen u God zegen en zijn genade bij het brengen van zijn woord. Oh, dank u wel, Edwin, dat u ons wil begeleiden met de zang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan onze broeder Frans Melsjaard. Ook daarvoor bent u weer van harte uitgenodigd. Woensdagavond hebben we de bidstond. 8 uur, ook hier. Ik wil Petra even naar voren vragen. Dat hij zegt, als jullie zelf oproep doen, dan staan ze in de rij voor me. Nou, ga je gang, Petra.
Hallo, lieve zusters. We hebben de eer mogen hebben om de zondagschool te mogen starten. En nu ook dus de crash, want die komt erbij. Maar Hilde en ik doen het technisch gezien nog met z'n tweeën. Hilde is op dit moment op vakantie. Thea, die gaat helpen bij de crash sowieso, dus hartelijk bedankt. Maar of meerdere mensen zich bij mij willen melden, alstublieft. Ja?
Ze komen hier nog niet achteraan, hè? Nou, de oproep is duidelijk. Voorbeden willen we doen voor het volk Israël, de gegijzelden en de families. Voor de vervolgde christenen. De zendingswerkers voor ver weg en dichtbij. Ook doen wij voorbeden voor de zieken in onze gemeente. We denken onder andere aan Joop en Ria Methors, Jet Wassing, Tini Bakkerman. En er zijn er nog meer waar de namen bij de heren bekend zijn. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een collectebus. Dan kun je die gaven indoen. Van harte aanbevolen. En na de dienst is het koffie en thee. We hebben nog een mooie woord bloemen weg te geven. Die gaan naar Elbert Burger. Ga ervan genieten. Voor ik de dienst overdraag wil ik nog een tekst doorgeven uit 1 Korinthe 2 vers 9. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En wat in je mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. We gaan de dienst overdragen aan onze broeder Leander Jansen. We gaan zingen uit 334, de eerste twee versen voor de begroeting en het laatste vers na de begroeting. 334. Goedemiddag. We gaan straks inderdaad de derde zingen. Fijn om vanmiddag samen te zijn. Ik stel voor dat we allemaal even stil zijn, zodat we ons hart op de Heer kunnen richten. En daarna zal ik een begroeting overbrengen. Vanmiddag belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is
en eeuwig leeft en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, onze Verlosser, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan bidden en een zegen vragen over deze dienst. Heilige God, trouwe Vader, dank u wel dat we op deze opstandingsdag, de dag waarop u, Heer Jezus, uit het graf opstond en de dood versloeg, dat we bij elkaar mogen komen. Dank u wel dat we een Bijbel hebben die we kunnen lezen in een taal die we kennen. Dank u wel dat er een plaats is waar we in vrijheid kunnen zijn met de deuren open en de ramen open. Dat we ons niet hoeven te schamen voor uw woord en voor het evangelie en voor de Heer Jezus Christus. Dat we onze liederen kunnen zingen als een uiting van de lofprijs die we u mogen aanbieden. Niet omdat we ons altijd zo voelen of omdat ons gemoed erop afgestemd is, maar omdat we u willen gehoorzamen. Als u zegt, loof de Heere. Verblijd u in de Heere. Maak zijn daden bekend onder de volken. Prijst hem, zing hem een nieuw lied. Zo ook deze middag. Want u bent goed, u bent trouw, u bent onveranderd de eeuwen door. U zit op de troon, Heer Jezus Christus. U wordt aanbeden door de engelen. Er is niemand zoals u. U hebt het werk hier op aarde volbracht. En u komt spoedig terug. Dat mogen we vanmiddag ook horen. Dat Jezus komt om zijn werk af te maken. Als de bazuinen klinken, zo hebben we net gezongen. De doden zullen opstaan. En u, het werk dat u begonnen bent, zal voltooien. Dank u wel voor die zekerheid. Heren, en tegelijkertijd kunnen we hier op aarde met alle moeilijkheden van het leven nog zo te tobben en te worstelen hebben. Misschien zijn er ook wel vanmiddag oudere of jongere mensen, mannen of vrouwen, getrouwd of ongetrouwd, die worstelen, die het zwaar hebben, die in benauwdheid zijn, om welke reden dan ook. En dan willen we bidden dat uw geest vanmiddag ook troost zal geven, ons laat zien wat het betekent dat de Heer Jezus heeft overwonnen en hoe we daaruit kunnen leven. We weten, Heer, dat er een tegenstander is, de boze, die altijd zal proberen om uw werk te verstoren en onze zielen dicht te knijpen. Maar we bidden vanmiddag om de bescherming van de engelen. Want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Laat dat nu ook zo zijn. Laat uw woord, wat we horen en ook overdenken, in onze harten binnenkomen. Wilt u lauwheid en gezapigheid van ons weren? Wilt u ons een frisse geest geven om, zoals Jacobus schrijft, het in u geplante woord met zachtmoedigheid te ontvangen? Wilt u mij helpen om uw woord in nederigheid en liefde te brengen? Wilt u mij helpen om u niet in de weg te staan? En dienstbaar te zijn, samen met alle broeders en zusters hier, aan uw grote plan. Verheerlijk uw naam. Heer, we bidden voor alle vervolgde christenen die vandaag in het geheim samenkomen. Of niet eens kunnen samenkomen. Of een hele kleine getale. Geen lied kunnen zingen. Geen Bijbel mee kunnen nemen. Vader, sterk hen in het oosten. In Azië, in China, in Korea, in het Midden-Oosten, in Afrika, in sommige landen in Latijns-Amerika, Midden-Amerika. O God, wij bidden dat uw koninkrijk komt, ook daar. En wilt u uw kinderen daar aanvuren en helpen. Wij bidden voor Israël. Wij bidden, Heere God, voor de vrede van Jeruzalem. Wij bidden dat u de moeite en het verdriet, wat er nog steeds is, ook na 7 oktober 23, dat u dat verdriet zal troosten. Doordat de gijzelaars mogen vrijkomen. We bidden, Heere God, dat de ogen ook in Israël open mogen gaan voor de Messias, Yeshua, de Heer Jezus Christus, die gekomen is en komen zal. We bidden voor de landen daaromheen, dat ze ook een zegenende houding naar Israël mogen hebben. Ook al weten we dat uw woord zegt, dat de haat, zeker ook vanuit de extremistische moslimideologie, zal toenemen en uw volk Israël zal bestoken. Maar we bidden ook, Heer, voor die mensen. Heer, we keren ons nooit tegen mensen. We bidden voor de moslims daar, dat u hun ogen opent voor de Heer Jezus. We bidden voor de bevolking in Gaza, dat u hen ook sterkt en draagt. Heer, we bidden ook voor ons land, waar de belangen soms ook op scherp staan. En we soms ook zoveel leugen en verdraaiing zien rondom berichtgeving en nieuws. O God, help ons om uw volk te zegenen. Help ons om het koninkrijk te verwachten. Help ons, Heere God, om te staan voor een waarheid die ook in ons land niet populair is. Heer, we willen trouw aan u zijn. We willen uw woord hoog houden en we willen u dienen. Maar we kunnen het niet in eigen kracht. Ook vanmiddag niet. En daarom maak onze zwakke handen sterk. Maak onze bevende stem tot een bazuin. En leid ons zo samen. We bidden ook voor de jongeren en de kinderen die hier zijn. Dank u wel dat er kinderen zijn en ook tieners, jongeren. Wilt u hen ook zegenen. We bidden dat er een nieuwe generatie mag opgroeien. Die u zal kennen en u zal dienen ook in ons land. Geprezen zij uw naam, Vader, Zoon en Geest. In Jezus' naam. Amen. We gaan een prachtig lied zingen, Johan de Heer 33, daar ruist langs de wolken een lieflijke naam die hemel en aarde verenigde samen. Toen ik 30 jaar geleden op zonderschool zat, moest ik dit lied leren en ik kan me toen al herinneren dat ik onder de indruk was als onze zonderschoolmeester, die ook heel mooi kon zingen, dit lied ons leerde. Het is oude taal. Maar het is prachtig, hè? Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. En het derde couplet, dat is echte aanbidding. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. En de engelen zingen voortdurend zijn lof. We gaan dit lied zingen en tijdens het voorspel mogen de kinderen tot met 4 jaar naar hun eigen dienst gaan. Thank you. We gaan samen het woord van God openen. En we doen dat uit Efeze 6, vers 10 tot en met 20. Efeze 6, vers 10 tot 20. Ik lees uit de HSV. Misschien hebt u een andere vertaling. Het zal zo heel veel verschil niet maken. Maar we lezen Efeze 6, vers 10 tot en met 20. En het thema voor vanmiddag is: ken de vijand. Het galmt een beetje. Maakt me een beetje. Als die straks doorschiet, dan zitten we allemaal zo. Dat is juist niet de bedoeling als we het woord gaan horen. Efeze 6 vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borsthangers van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid en met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben, in ketenen, omdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Wij denken vanmiddag na over de versen 10 tot en met 13... Ken de vijand en ken de overwinnaar. Het zou heel mooi zijn om vers 14 tot en met 20 te behandelen. Maar daar hebben we nu tijd tekort voor. Misschien een andere keer. Maar ik denk dat deze versen 10 tot en met 13 ons iets geweldigs, moois laten zien. En ons helpen om de Heer Jezus beter te leren kennen. Ja? We hebben even geduld. Ja, ik moet toch praten om het te weten natuurlijk. Ja. Ik begin maar gewoon en misschien moeten we tussendoor nog een operatie doen, dan doen we dat. Maar we doen ons best om erbij te blijven. Misschien kent u dat verhaal uit het Oude Testament. Ik denk de jongens en meiden ook wel die hier zijn. Dat de profeet Elisa in Dothan is, samen met zijn knecht. En op een morgen wordt die knecht wakker en kijkt hij uit het raam. En dan ziet hij om de stad Dothan en om de profeet Elisa in zijn geest allemaal vijanden staan. En hij maakt de profeet wakker en hij zegt: ach mijn heer, wat moeten wij doen? En dan komt de profeet naast hem staan en die zegt: heren, open toch zijn ogen. En dan opent God de geestelijke ogen van die knecht. En dan ziet hij iets wat Elisa al zag, namelijk dat achter die vijanden of boven die vijanden de hemelse legermacht is. De berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. En Elisa zegt: wees niet bevreesd, want zij die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Nu denk ik dat die knecht op het eerste gezicht misschien gezegd zou hebben, toen Elisa dat zij zei, die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Dat die knecht misschien wel gedacht heeft: je mag dan een profeet zijn, Maar volgens mij kan je niet rekenen. Wij zijn met twee en daar staan er tienduizenden. Totdat God zijn ogen opent en hij de hemelse legermachten ziet. De werkelijkheid van de macht van God, waarmee de macht van de vijand in het niet valt. De knecht zag twee dingen. Hij zag de vijand en hij zag de grotere macht en kracht van God. De overwinnaar, zou je kunnen zeggen. Vanmiddag hoop ik dat je dezelfde twee dingen ziet. Als eerste, dat is het eerste deel van de preek, dat je de vijand ziet. Dat je niet naïef door het leven gaat, maar dat je je bewust bent, er is een geestelijke vijand. En hij is indrukwekkend sterk. Zoals Elisa onder de indruk was van al die vijanden rondom de stad. Maar het tweede, en dat is het laatste deel van de preek, ik hoop dat je meer onder de indruk raakt van wie de overwinnaar is. Onze Heer Jezus Christus. Zodat God je ogen opent voor beide werkelijkheden. Voordat we naar die vijand en naar de overwinnaar gaan kijken, wil ik je een persoonlijke vraag stellen. Hoe is Satan in deze periode van jouw leven, in deze weken en deze maanden, bezig om jou geestelijk aan te vallen? Op welke terreinen van je leven ervaar je op dit moment, in dit seizoen van je leven, geestelijke strijd? Of de mensen om jou heen? Je man, je vrouw, je kinderen, je kleinkinderen, je gemeente. Hoe ervaren zij op dit moment geestelijke strijd? Waar is Satan bezig om jou onrustig te maken, je vlees te prikkelen, of je te ontmoedigen, of je wanhopig te maken, je bezorgd te maken, een aanval te doen op je mentale of emotionele leven? En als die jou niet kan pakken, hoe zie je dat die bezig is bij de mensen om je heen? Met die vragen in je gedachten, misschien heb je wel antwoord gegeven, kijken we naar de versen. En ik wil vijf waarheden met jullie overdenken vanmiddag. De eerste is, wij maken deel uit van een geestelijke wereld. We kijken dus eerst naar de vijand. En het eerste wat ik over die vijand wil zeggen, is dat wij deel uitmaken van een geestelijke wereld. Kijk mee in vers 10, daar staat, verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En in vers 11 staat, bekleed u met de hele wapenrusting van God. En in vers 13 staat precies hetzelfde. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. De apostel geeft hier twee opdrachten. Vers 10 is, word sterk in de Heere. En vers 11 en vers 13, neem de wapenrusting van God aan. En als iemand je een opdracht geeft, dan zou je, dat mag, de vraag kunnen stellen waarom. Dus onze kinderen van de week, wij moeten volgende week in Zeeland gaan onze kinderen weer naar school. En de afgelopen week had mijn vrouw bedacht, we moeten alle kamers eens even flink opruimen, zodat ze studie klaar zijn. Als mijn vrouw zegt tegen een van onze zonen, we gaan even de kamers opruimen, dan zouden mijn zonen kunnen zeggen, waarom? We krijgen een opdracht, er moet best wat gebeuren, maar waarom dan? Dat is op zich een goede vraag. Waarom dan? Nou, als Paulus zegt, word sterk in de Heere, en als hij zegt, neem de hele wapenrusting van God aan, dan zou een goede luisteraar ook de vraag kunnen stellen, waarom dan? En het antwoord vinden in de vers 12. Daar rust deze hele passage op, van vers 10 tot en met 20. En Paulus veronderstelt die waarheid. Namelijk, er is een geestelijke wereld, en in die geestelijke wereld hebben we te maken met een vijand. De knecht van Elisa was zich dat niet bewust. Hij zag alleen de fysieke vijanden van vlees en bloed en hij zag niet de geestelijke dimensie. Nou, als ik vanmiddag hier vraag wie gelooft dat er een geestelijke wereld is, dat er meer is dan het zichtbare, dan denk ik dat de meesten, zo niet alle van jullie, hun vinger opsteken. Met ons hoofd belijden wij uiteraard dat er meer is dan het zichtbare. Maar toch, we moeten ons bewust zijn dat wij leven in een tijd waarin zeker in de wetenschap alleen dat telt wat we kunnen bewijzen of begrijpen. De wetenschap is empirisch ingericht. Dat wil zeggen, met harde bewijzen en feiten kunnen alleen dingen worden bewezen. Maar in de kerk zeggen we, er is meer dan het zichtbare. En dat zijn geen fabeltjes, dat zijn werkelijkheden. We zijn onderdeel van een geestelijke wereld. Paulus gaat dat punt niet eens bespreken. Hij heeft het hier over een vijand. Een geestelijke, onzichtbare vijand. Waarmee hij dus eigenlijk ook zegt, er is een onzichtbare geestelijke wereld. Ik wilde dat vanmiddag eens eventjes daaruit lichten. Er is een werkelijkheid die wij met onze lichamelijke ogen niet zien. Nu zijn er, als je over Satan spreekt, over de vijand spreekt, altijd twee gevaren. Heeft C.S. Lewis gezegd. C.S. Lewis heeft gezegd, het eerste gevaar is dat je te veel met Satan en zijn demonen bezig bent. Hij zegt dat zijn christenen, die zien achter elke boom een demon. Je zou bijna medelijden krijgen met de duivel, hij krijgt van alles de schuld. Nou, er zijn ook christelijke kringen waarbij dat gebeurt. Mensen zijn nooit meer bezig met hun eigen verantwoordelijkheid. Als er maar iets misgaat, is het direct van de duivel afkomstig. Dat is een gevaar. Maar C.S. Lewis zegt, er is ook een ander gevaar. En dat is dat je je te weinig bewust bent van zijn werk. Ik zou eens aan jou willen vragen, kijk jij naar je dagelijks leven door de lens van de geestelijke wereld? Ben jij je bewust van geestelijke strijd? Houd je daar rekening mee in je huwelijk, in je onderlinge communicatie, soms in je gezin, de opvoeding van tieners, in deze wereld, in ons land, in de politiek? Misschien lijken wij soms best wel op die knecht van Elisa die eigenlijk dacht, die profeet is gewoon, die kan niet rekenen, joh. Die is bijziend. Er is een geestelijke werkelijkheid. Trouwens, als je dat niet gelooft, dan zou ik je bijna willen vragen, waarom geloof je dan in een onzichtbare God? God is geest. De Bijbel zegt dat er een onzichtbare God op de troon zit, een verheerlijkte Heer, omringd door miljoenen van engelen. De Bijbel zegt dat er schitterende hemelwezens zijn die ons de adem zouden benemen als we ze zouden zien. De Bijbel zegt dat er engelen zijn die rondom de kinderen van God zijn. De Heer legert zich rondom degene die hem vrezen. Toen Daniel de profeet de aartsengel Michaël zag, dienaar van God, was hij diep onder de indruk van Michaëls schoonheid en macht. En dat was er een uit het goede legerkamp. Wat te denken van al die lelijke actieve demonen, die gevallen engelen. Ben je je bewust van de geestelijke wereld, dat het daar is? Niet alleen het zichtbare, maar ook het onzichtbare. Paulus veronderstelt het hier. Tweede wat Paulus zegt, en dat is denk ik heel belangrijk, dat is de tweede waarheid die we overdenken. We zijn betrokken in een geestelijke strijd. Ik heb net gezegd, we zijn onderdeel van een geestelijke wereld. Maar het tweede wat Paulus hier zegt, daar gaat een stap verder in vers 12. Die wereld is ook in oorlog. Er is een geestelijke strijd. Kijk naar vers 12. Want wij hebben de strijd. Hij gaat eerst uitleggen waartegen we de strijd niet hebben, niet tegen vlees en bloed, maar wel tegen, en dan noemt hij vier omschrijvingen van waar het wel tegen is. Tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis, tegen de geestelijke machten van het kwaad. Paulus zegt hier, wij hebben de strijd. Nou, dit vers is klip en klaar, dat kan iedereen begrijpen, jong en oud. Paulus beschrijft hier een oorlog en aan de ene kant staan wij, dat zijn de gelovigen die in Christus zijn en die horen bij het koninkrijk van God en zij strijden niet tegen vlees en bloed, maar wel tegen overheden, geestelijke machten, wereldbeheersers van de duisternis. Daartegen, het zijn twee koninkrijken die clashen, licht en duisternis die elkaar niet verdragen. En Paulus zegt, hier gaan we niet eens over discussiëren. Dit is een gegeven en daarom moeten jullie bewapenen. Jullie zijn in een worstelstrijd betrokken. Kosmische machten die je met je ogen niet ziet, die jou bestoken. Wij. Hij zegt niet alleen de engelen strijden tegen de demonen, wat een werkelijkheid is in de hemelse gewesten. Lees het boek Daniel. Maar hij zegt, wij zijn onderdeel van die strijd. Wij horen bij dat koninkrijk en daarom worden we aangevallen door de tegenstanders. van het koninkrijk. Ietsje dichterbij. Of ik het nou vanmorgen heb, me heb gerealiseerd of niet. Ik ben vanmorgen wakker geworden in een wereld waar een geestelijke strijd woedt. Op mijn telefoon. In de communicatie thuis. In de kerk. In het nieuws. Lokaal, mondiaal. En je kunt aan deze oorlog niet ontsnappen. Het is een groot gevecht. Een gevecht om zielen. Voor jou en de mensen om je heen. En als je nog niet overtuigd bent, dan zou ik bijna willen zeggen, er zijn 4 hoofdstukken in de Bijbel waarin die strijd niet voorkomt. Dat is in Genesis 1 en 2 en in Openbaring 21, 22. Maar tussen, daartussen, vanaf Genesis 3 tot en met Openbaring 20, dat staat allemaal in de context tussen de strijd, tussen licht en duisternis, tussen God en Satan, tussen goed en kwaad. Die grote, wereldwijde, kosmische, eeuwenlange, universele strijd die God is aangemeld. Genesis 3, ik zal vijandschap zetten. En pas in Openbaring 20 zien we dat de duivel uiteindelijk definitief geworpen wordt in de poel van vuur, waar het beest en de valse profeet dan reeds zijn. Openbaring 20. En wij zitten, lieve mensen, daartussen. Een worstelstrijd die al eeuwen gaande is. Paulus was het zich bewust. Hij zegt op een andere plaats, de listen van Satan, zijn gedachten zijn mij niet onbekend. En ik wil niet om vanmiddag te overdrijven of heel speculatief te spreken over geestelijke strijd. Ik weet dat dat soms gebeurt in bepaalde kerken, dat men alleen maar obsessief bezig is om geestelijke strijd te ontrafelen en demon A, demon B, demon C. Dat gaan we vanmiddag allemaal niet doen, wees er niet bang. We gaan uiteindelijk naar de overwinnaar, maar de overwinnaar moeten we wel zien tegen de decoren van de vijand. En waarom? Omdat Paulus het hier heeft over de vijand. En die strijd die hij voert, lieve mensen, is groter dan Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2 bij elkaar. Toen stonden er miljoenen mensenlevens op het spel. Als je een beetje van geschiedenis houdt, jongens en meiden. Soms heel mooi, soms heel verdrietig. Je verdiept je in WO1, de loopgravenoorlog. Het is wel eens goed om met je kinderen heen te gaan naar Ieper of zo. Het is echt indrukwekkend eigenlijk om te zien wat daar gebeurd is. Je verdiept je in WO2, de holocaust. En alle ellende die heeft plaatsgevonden, ook hier in Europa, maar ook buiten Europa. Het is vreselijk, miljoenen die gestorven zijn. Natuurlijk ook miljoenen Joden, maar ook vele anderen. En toch die 2 wereldoorlogen bij elkaar geveegd. Halen het niet met die geestelijke strijd, waar miljarden op het spel staan. En natuurlijk waren WO1 en WO2 ook instrumenten in de hand van Satan. Hij spint zijn garen bij oorlog. Hij spint zijn garen bij het vernielen van mensen. Maar toch is die strijd waar we het vanmiddag over hebben veel groter dan de strijd van de 20e eeuw en van de 21e eeuw. Het is een strijd die de eeuwen overspant en die gaat over miljarden mensen. En als je een ongelovige bent, als je je niet bekeerd hebt tot de Heer Jezus Christus, als je zonden niet vergeven zijn, dan is Satan dolblij dat jij je, ook al ben je misschien wel bezig soms met je bijbeltje en ga je af en toe naar een kerk, maar hij vindt het prima dat jij slapend in de kerk zit, maar niet werkelijk komt tot de Heer Jezus Christus. En ondertussen ben je in zijn macht. Je bent onder de geest van de aanvoerder van de macht in de lucht, die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Efeze 2 vers 2. En o wee, als je als jonge man of jonge vrouw of als ouder iemand je bezig gaat houden met het woord van God en je het evangelie hoort en je ziel begint te ontwaken en je geweten wordt onrustig, dan zal Satan er alles aan doen om je in die slaap te houden. Maar zoek naar de waarheid. Misschien ben je hier en zoek je naar de waarheid. Ik ben de laatste tijd regelmatig in contact met mensen die niet komen uit een christelijke achtergrond. Op onze Bijbelschool in Amerongen zijn er heel veel mensen aangemeld die bijvoorbeeld komen uit de New Age wereld. Die het overal gezocht hebben in allerlei vormen van spiritualiteit. Maar die zo moe waren van al die vage spiritualiteit en op zoek zijn naar de waarheid. En die uiteindelijk vinden in de Heer Jezus. Wat is geweldig. Maar wat een strijd kan daaraan vooraf gaan. Weet je hoe dat komt? Er is een tegenstander. Er is iemand die dat niet wil. En als je een gelovige bent, als je de Heer Jezus hebt leren kennen. En je hebt laten dopen. En je wil hem volgen. Ook dan ben je een doelwit. Al kan hij je niet meer rukken uit de hand van Satan. Hij zal er alles aan doen om jouw geestelijk leven, jouw dagelijks leven te verstoren. En in ieder geval je de mond te snoeren. En je onvruchtbaar te maken in je dienst aan de Heer. Ik denk dat hij bijzonder inzet op huwelijken. Ik denk dat hij bijzonder inzet op gezinnen. In de kerk zijn er een aantal standaard gebedspunten. En een van de gebedspunten waar we voor moeten bidden is voor huwelijken en gezinnen. Als Satan daar zijn klauwen tussen krijgt, dan wordt er meer kapot gemaakt dan je kan overzien. Wij hebben een geestelijke strijd. Misschien zeg je, ik was vanmiddag gekomen om bemoedigd te worden. En ik heb nu het idee dat we heel erg ontzag voor de duivel moeten krijgen. Nee, dat is niet het goede woord. We moeten bewust in het leven staan en ons bewust zijn van de strijd. Ik ga nog één ding over de vijand zeggen. Deze vijand is ten derde geweldig sterk. In vers 12, we zijn nog steeds in vers 12, is Paulus klip en klaar. Hij zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen wie? Nou, in vers 11b moeten we even teruggaan, daar ontmaskert hij de vijand. Hij zegt, we hebben de strijd tegen de listige verleidingen van de duivel. Hier heb je de duivel. Dat is het meest gebruikte woord voor de vijand in de Bijbel. Duivel betekent letterlijk verdeler of aanklager. In het Grieks diabolos. Iemand die uiteendrijft. Zijn tweede bekendste naam is natuurlijk Satan. Matthäus 4, die bekende passage over de verzoeking in de woestijn, noemt Jezus zijn tegenstander Satan. Letterlijk betekent dat ook tegenstander. Het is vooral Jezus, lieve mensen. Misschien dacht je net inderdaad, ik vind dit niet zo fijn vanmiddag om heel veel over de duivel te horen. Maar wist je dat Jezus heel veel gesproken heeft over zijn tegenstander? Jezus heeft hem allerlei namen gegeven. In Johannes 8 noemt hij hem de mensenmoordenaar van het begin. Jezus heeft niet naïef over Satan gesproken. Jezus heeft niet gezegd dat het een soort diertje met twee horentjes, met een vorkje in zijn hand, die je over zijn bol kan aaien en dan wordt hij bang. Nee, Jezus heeft gezegd, weet je wie de tegenstander is? Dat is de mensenmoordenaar van het begin. Weet je wat hoe Jezus hem ook noemt? De vorst van deze wereld, Johannes 12. Johannes 10, de dief die steelt, slacht en vertergt. Petrus vergelijkt hem, 1 Petrus 5 vers 8, met een cavia, nee, met een leeuw. Een brullende leeuw. In Genesis 3 is het een slang. Paulus zegt in 2 Korinthe 11, het is een engel van het licht. De buitenkant is fraai, geestelijk. Hij werkt ook met theologie. Hij werkt met vroomheid. De duivel heeft zijn macht onder religieuze mensen. Mensen die onder de bedekking van de religie zitten. Daar heeft Satan zijn hand aan. Satan is een religieus wezen. Hij werkt met religie. Hij werkt niet alleen met pornografie. En met bedrog en belastingontduiking. En met roddel en laster. Hij werkt ook met religie. Hij werkt ook met godsdienst. Hij is de god van deze eeuw. 2 Korinthe 4. Die het denken van de mensen verblindt. Dat is de tegenstander. Onze vijand is geweldig sterk, geweldig listig. En hij heeft zich vertakt, volgens vers 12, in machten, wereldbeheersers, geestelijke machten van het kwaad. Ik ga die vier begrippen niet uitspitten met u, vers 12. Maar volgens mij kan ik het zo samenvatten. En als je hem volgt, ook de jongens en meiden die vanmiddag luisteren, Satan is de aanvoerder. Met al die namen die ik net noemde. Maar hij heeft allerlei handlangers, allerlei helpers, allerlei trawanten. Hier omschreven als overheden, machten, beheersers. Dat zijn de demonen. Dat zijn engelen die gevallen zijn. Die ooit de goedheid van God hebben geproefd. Ik vind dat altijd diep ingrijpend. Die zijn, lieve mensen, net als Satan, ooit geweest in de heerlijke aanwezigheid van God. Satan was een soort aanbiddingsleider in de hemel. Lees Jesaja 14 en Ezechiël 28. En omdat hij trots was, trots is de oerzonde van Satan en de oerzonde van de mens. Omdat hij trots was, is hij uit de hemel geworpen en hij heeft daar een deel van de engelen meegenomen. Sommigen zeggen dat hij 1/3 van de engelen heeft meegenomen. Gevallen engelen, of ook wel genoemd demonen. Deze wezens hebben dus, dat bent u met me eens, die hebben ooit de goedheid en de heerlijkheid van God geproefd. En omdat ze daar nu uitgestoten zijn, uit de hemel zijn gegooid, onder aanvoering staan van een wezen wat alleen maar slecht is en zich nooit kan bekeren, daarom zijn ze nu obsessief bezig om hun listige, vernietigende werk te doen. En ik zei net, we gaan die woorden niet uitspitten, overheden, machten, wereldbeheersers, maar één ding kunnen we denk ik wel zeggen met ons blote verstand, het gaat hier niet over een stelletje kabouters. Dan noem je ze geen machten en wereldbeheersers en overheden. Het zijn machten, het zijn mensen die werken met gezag. Het zijn mensen die manipuleren, die bang maken, die verleiden. Conclusie, we zijn deel van een geestelijke wereld. Deze wereld is in oorlog en wij zijn bij die oorlog betrokken. Wij hebben de strijd en onze vijand is geweldig sterk. 3 waarheden uit vers 12. Laat me dit als laatste zeggen. Als u en ik, ook wij samen, in ons natuurlijke zijn, zonder de bescherming van God, zonder de bescherming van de Heer Jezus Christus, met Satan in gevecht gaan, zijn we er allemaal binnen een seconde geweest. Ik zeg het maar gewoon even klip en klaar. Dan gaan we er allemaal aan. Satan is niet bang van jou in jezelf. Van jouw natuurlijk mens is hij niet onder de indruk. Hij heeft 1000 jaren ervaring. En hij sleept gewetensloos, zonder enige vorm van aarzeling, mensen mee in het verderf. De vijand is geweldig sterk. Maar, en als je tot nu toe niet hebt geluisterd of amper hebt geluisterd, luister dan nu. Maar, onze overwinnaar ten vierde is vele malen sterker. Verblijd je met mij in de geweldige waarheid over de overwinnaar. Zijn naam is Jezus Christus. Wat zegt vers 10? Kijkt u met me mee naar het bekende vers van vers 10. Ik geloof dat hier een enorme bron van bemoediging in zit. En dat we dit vanmiddag echt ook in deze eindtijd tot ons kunnen nemen. Wat zegt de apostel hier? De apostel die zich bewust was van de vijand, toch of niet? Hij zegt verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Wat zegt Paulus hier niet? Dit vind ik heel mooi. We gaan even logica doen. Hij zegt hier niet, jongens, wegrennen. Hij zegt hier niet, wees bang voor de duivel. Hij zegt hier niet, jullie gaan verliezen, verschans je. Nee, weet je wat hij zegt? Word sterk in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Het is alsof Paulus tegen die Efezische gelovigen en vanmiddag tegen ons zegt, ga eens overeind staan. Ga rechtop staan. Word sterk. Nee, dat staat er niet, word sterk. Er staat niet, wees sterk. Er staat niet, span je spierballen. Er staat niet, wees een held. Dat staat er niet. Weet je wat er staat? Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En dit is een heel apart vers. U vindt het een heel normaal vers, ik ook, zo'n bekend vers, hè, vers 10, maar het is een van de sleutelversen. Er staat verder, mijn broeders. Met andere woorden, voordat Paulus de brief gaat afronden, wil hij nog één belangrijk punt maken. Verder, mijn broeders. Met andere woorden, ik leer jullie nog iets over stand te houden in de eindtijd. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere. Weet je, het gaat niet om sterk zijn, het gaat om gesterkt worden. Het gaat niet om machtig zijn in jezelf, maar het gaat om machtig worden in hem. Dit vers is voor alle christenen. Ook voor degenen die beverig achter Jezus aangaan en zo vaak onderuit gaan. Misschien kijk je wel heel erg op tegen die stoere christenen, die dingen zo goed kunnen zeggen en die altijd zo in de Heer zijn. Misschien ben jij wel een beetje zo'n timide volgeling van Jezus. Eerlijk over je eigen falen. En zeg je, dit vers, dit is voor 2.0 christenen. Nee, het is voor 1.0 christenen. Het is voor mensen die zwak zijn. Weet je waarom? Dat zijn de mensen die zich laten sterken. Als je hier zit en je zegt, ik weet het wel zo'n beetje. Ik heb 40 jaar ervaring, ik dien de Heer, ik ben niet meer bang, ik vecht mijn strijd, ik blijf al staande, dan ben je in gevaar. De duivel is niet bang van christenen met 50 jaar ervaring. Weet je waar die bang van is? Van christenen die nederig genoeg zijn om te vluchten onder de bescherming van Jezus. Daar is die bang voor. Dus kracht, dit is zo interessant hè. We moeten krachtig worden, maar de sleutel naar kracht is nederigheid. Waarom? Als je nederig bent, dan zeg je, ik heb een externe hulpbron nodig. Ik heb iemand anders nodig die mij sterkt, die mij bekrachtigt, in wie ik machtig word. En wie is er? Word sterk in de Here. Hier staat het woord kurios, dat betekent heerser, machthebber. Oh. Terwijl Paulus die vijand heeft beschreven, Satan met zijn demonen, richt hij onze blik, draait hij de camera aan, zegt hij, maar nu gaan we kijken naar onze overwinnaar, naar onze kurios, en jullie moeten sterk worden in hem. Want hij is vele malen sterker. Hij drijft, zegt Marcus 5, met zijn vinger de demonen uit. Bijna ironie, vind je niet? Jezus drijft met zijn vinger de demonen uit. Hij spreekt één machtswoord en ze denderen allemaal als varkens in de zee. Met andere woorden, Jezus en Satan, dat is geen gelijkwaardig gevecht. Er is hier niet sprake van gelijkwaardigheid, er is hier sprake van ongelijkwaardigheid. Jezus is dominant over Satan. Als je denkt, de wereldgeschiedenis is een worstelpartij tussen twee sterke machten, dan zeg ik je vanmiddag, het is een oneerlijke strijd. God is vele malen machtiger. De Heer Jezus Christus en zijn macht, ze zijn niet onder de indruk van Satan. Maar voor ons, die onderdeel zijn van die strijd, is het van belang te vluchten naar hem die overwonnen heeft. Nu is het heel belangrijk, en ik hoop echt dat u vanmiddag kritisch luistert, dat je zegt, maar hoe komt dan de Heer Jezus aan die macht en aan die kracht? Hoezo beeft Satan als hij hoort van Jezus? Nou, er is iets gebeurd. Ik neem je mee naar 2000 jaar geleden. Toen hebben alle machten van het kwaad zich samengespannen via de Romeinen en via de Joden. En dat heeft geleid tot de gevangenneming van de Zoon van God. Het heeft ertoe geleid dat hij onschuldig is veroordeeld, bespuwd en geslagen, vals berecht en naar het kruis is gegaan. En toen die jongens en meiden, Jezus aan het kruis werd geslagen, daar op Golgotha, daar buiten de stad, hield iedereen zijn adem in. En toen hij zijn laatste adem uitblies, dacht Satan, ik heb de strijd gewonnen. Totdat, op de dag van de opstanding, het graf leeg was en Jezus de macht van de dood van zich afschudde en opstond in heerlijkheid. En verschenen is aan zijn discipelen en 40 dagen later, en dit moet u volgen, 40 dagen later ten hemel voer. En toen is, dat was onzichtbaar voor de discipelen, want de wolk zat tussen Jezus en hen in. En toen zijn de poorten van de hemel opengegaan. Reis eeuwige deuren, reis omhoog, omdat de koning der ere binnengaat. En Jezus is volgens Hebreeën 4 de hemelen doorgegaan. En de engelen hebben hem bejubeld, dat doen ze nog. Onophoudelijk, zonder verveeld te zijn. En toen kwam Jezus aan bij de troon van God. En toen heeft de Vader gezegd, neem plaats aan mijn rechterhand, totdat ik al je vijanden gelegd heb als een voetbank voor je voeten. Dit is ook ironisch taalgebruik, dus hemelse ironie. De vijanden, een voetbankje voor je voeten. Ik wil je even meenemen naar Efeze 1. Daar beschrijft Paulus, Efeze 1 vers 20, wat ik net heb verteld. En ik vraag nog even om je daar echt even voor in te spannen. Paulus zegt hier tegen de gelovigen in Efeze 1, jullie moeten echt beseffen hoe groot de kracht is die in jullie werkt. Vers 20, welke kracht? De kracht die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte. Efeze 1 vers 20. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Daar had ik het net over, hè? Je kan ook zeggen boven de hemelse gewesten. En dan komt die vers 21. Moet u kijken, vers 21. Ver boven. Dus Jezus is aan Gods rechterhand gezet, vers 20. Na de opstanding, na de hemelvaart, heeft God hem gezet, vers 21. Ver boven. In het Grieks staat daar hyper boven. Alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Dus Paulus zegt hier, als ik nog iets vergeten ben, boven elke naam die genoemd wordt, is Jezus ver boven gezet. En nu, als je een pen bij je hebt, moet je bij Efeze 1 vers 21 in de kantlijn zetten, Efeze 6 vers 12. Want die machten, die hier in dit vers genoemd worden, zijn de machten die tegen ons strijden. Maar hier staat, toen Jezus ten hemel voer, is hij gezet, mooi hè, dubbele streep, ver boven elke macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En nu komt die, vers 22. Hij heeft, God de Vader heeft, alle dingen aan Jezus voeten onderworpen en heeft hem, dit is het moment om van je stoel te vallen, heeft hem, die overwinnaar, als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Dit is echt geweldig. Wat God hier zegt is, Jezus zit daar ver boven elke macht en kracht, daar helemaal van boven. Jongens en meiden, als de Heer Jezus met een verrekijker naar beneden kijkt, dan moet hij heel goed scherp stellen, en dan helemaal onderaan zit hij mini vijandjes. Machten, krachten. Paulus zegt, elke naam die genoemd wordt, Paulus ging niet al die demonen bij naam opnoemen. Geest van dit, geest van dat, zegt hij, elke naam. Veeg ze maar bij elkaar. Als Jezus kijkt met zijn verre kijken, dan ergens daar van onder zijn het kaboutertjes. Toch wel? Dus, als ik het even teken, jongens en meiden, ik heb hier geen stift. Jezus als heerser op de troon. Kyrios Jezus, opgestaan en opgevaren. Daar ver onder, dat is niet overdreven, zie je dat? Vers 21, ver boven. Dus ver onder liggen al die machten en krachten. Dat is de strijd. En nu, waar staan wij dan? En dan, dit vind ik zo mooi, dit is een van de mooiste versen, en ook een van de onbekendste versen uit de Efezebrief. En hij daar, dat hoofd, die heerser, die overwinnaar, is gegeven aan de gemeente. Weet je wat dat betekent? De overwinnaar zit in ons team. Jongens en meiden, de overwinnaar zit in ons team. De generaal die overwonnen heeft, die zegt, ik schaar me aan je zijde. Dus in de geestelijke strijd is een kind van God nooit alleen. En daarom wordt gesterkt in de Heere. Kijk naar hem die overwonnen heeft. Kijk naar hem die ver boven alle machten zit. Kruip onder zijn jas. Kruip onder zijn jas. Ruwe stormen mogen woeden. Kruip naar hem toe. John Wesley stond ooit voor het raam, de opwekkingsprediker. En hij had een grote jas aan. Dat was mode toen, denk ik, jongens en meiden. En het was storm buiten. En plotseling zat daar een vogeltje, een klein roodborstje. Die werd achterna gezeten door een sperwer. Moet je maar eens opzoeken dat verhaal op Google. En dat roodborstje was vreselijk bang, want die sperwer die jaagde op hem. En Wesley stond er zo met zijn jas zo te kijken. En plotseling dook dat roodborstje dit raam in onder zijn jas. En toen schreef hij het lied. Jezus, die mijn ziel bemint. Ruwe stormen mogen woeden. Druk mij aan uw borst. Wat een prachtig lied. Dat, weet je wat geestelijke krachtpatserij is? Vluchten onder de politiejas van de Heer Jezus. Ik ben in mezelf geen partij voor Satan. Het is een grote macht. Maar onze overwinnaar is veel sterker. En als je je bekleedt met hem, dat is vers 10, wordt sterk in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Als je je bekleedt met hem, dan is Satan bang van je. Goed, er zitten ook jongeren hier. Ik ga nog even een voorbeeldje noemen voor de jongeren. Stel dat ik straks hier op de A12, met dit, daarna ben ik bijna klaar hoor jongens. Stel dat ik met dit pakje op de A12 vanavond ga staan. En ik steek mijn hand omhoog. En ik heb hier zo'n papieren kartonnen bordje, dat staat op stop. En ik vraag daar alle auto's en vrachtwagens die voorbij reden op de A12 om te stoppen. Sta ik daar zo. Kijk heel gewichtig zo. Stop. Hoeveel van de 100 auto's denk je dat er zullen stoppen? Ik denk misschien 2 of 3 om te vragen of het wel goed met me gaat. Denk je niet? Maar wat nu als ik naar een vriend toe ga die bij de politie werkt en ik trek zijn jas en zijn broek aan en zijn politiepet en ik leen zijn auto met zo'n sirene aan de bovenkant en ik neem zijn stokje mee waar zo'n bordje waar stop op staat en ik ga dan op de A12 staan. Dan denk ik dat 99 of zo niet 100 van de 100 auto's zullen stoppen. Waarom? Staat daar een andere man? Nee. De eerste keer was het Leander en de tweede keer was het Leander. Maar wat gebeurt er de tweede keer? Let op. In de tweede keer sta ik daar met het gezag van de politie. Ik sta daar in naam der Nederlandse wet. En stoere vrachtwagenchauffeurs die stoppen niet voor Leander, maar wel voor het gezag dat ik vertegenwoordig. Zo in de geestelijke strijd. Satan is niet bang voor Leander, maar als ik schuil bij de Heer Jezus Christus, als ik onder zijn jas kruip, achter zijn bloed schuil, mijn beroep op zijn offer, mijn beroep op zijn overwinning, mijn beroep op het feit dat hij ver boven elke macht en kracht zit, dan herinner ik Satan aan iets waar hij vreselijk bang voor is. Het gaat hier om gezag. Word sterk in de Heer. Even heel simpel gezegd, ook voor de jongeren. Bekleed je met de politiejas van de Heer Jezus. Kruip weg bij hem. Als je bang bent, als je strijd hebt, als er verleiding is. Als je alleen komt te staan op school, in de klas. Kruip weg bij hem. Niet sterk zijn in jezelf, zwak zijn in jezelf. Zwak genoeg waardoor je naar Jezus vlucht. En je vanavond voor je bed je knieën buigt en zegt, Heer Jezus, ik heb u nodig, ook in dit nieuwe seizoen. Ik kan niet zonder u. Die mensen zijn sterk. Breng dank aan de eeuwige. Want de zwakke zegt, ik ben sterk. Dat is het. Onze overwinnaar is vele malen sterker. En wat is dan tot slot, dat was mijn 5e punt, ik ga er nu niet veel meer over zeggen, maar wat is dan onze roeping? Onze roeping is, het staat er wel 3, 4 keer in Efeze 6. Kijkt u in vers 11. Bekleed u met de wapenrusting van God. Daar komt hij, vers 11b. Opdat u stand kunt houden. Vers 13b. Opdat u weerstand kunt bieden. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Vers 14. Houd dan stand. Nou, het is wel helder inmiddels, hè? De bedoeling is dat we stand houden. En weet je wat stand houden is? Dit klinkt u allemaal zo bekend in de oren, maar weet je wat stand houden is? Stand houden is wat anders dan veroveren. Weet je wat stand houden is? Je staat op overwinningsgrond. Je hoort bij de overwinnaar. En je moet je niet om laten blazen. Je moet blijven staan. Dat wat Christus heeft verdiend. Het terrein van de opstanding, wat hij heeft bewerkt. Daar ben je op je voeten gezet. We zijn met hem gezet in de hemelse gewesten. Efeze 2 vers 6. En onze bedoeling is om stand te houden. Daarom zijn alle wapens die straks volgen vanaf vers 14 vooral defensieve wapens. Bedoeld om overeind te blijven. Stand te houden. Er is een prachtig lied van Christian Verwoerd. Mijn voeten staan op overwinningsgrond. Door wat Jezus heeft gedaan. Hij triomfeerde over elke macht. Met andere woorden, wij hoeven de Satan niet te verslaan. Wij moeten blijven. Bij de overwinning van Jezus Christus. Niet vechten voor de overwinning, maar vechten vanuit de overwinning. Dat is best een verschil. Niet vechten om te veroveren, maar vechten om stand te houden. Dat is de 5e waarheid. Blijf staan op overwinningsgrond. Houd stand. Voor nu. Ik ga terug naar het begin van mijn preek. Als je hier zit en je voelt je in de strijd. Je merkt dat Satan die lelijkert zijn pijlen op je heeft gericht. En je probeert te ontmoedigen. Of misschien wel oude zondepatronen weer wakker maakt. Waardoor je gezift wordt als de tarwe. Dat zijn woorden van Jezus over de strijd van Petrus. En je bent hier misschien wanhopig. Of verflauwd, versuft, wat ik vanmiddag in de naam van de Heer Jezus Christus tegen je wil zeggen is, richt je blik op de overwinnaar, beleid je zonde als dat nodig is En vlucht naar Jezus. Bij hem ben je veilig. Ik moet het eigenlijk nog anders zeggen. De overwinnaar reikt je de hand. En hij zegt, hij die in jou is, is sterker dan hij die in de wereld is. Deze macht, Satan, heeft geen recht om jou aan te klagen. Ik heb het offer gebracht. De schuld is betaald. Door mij sta je op overwinningsgrond. Onze strijd is gestreden op Golgotha. Hij die in u is, 1 Johannes 4 vers 4, is sterker dan hij die in de wereld is. Of, zoals Luther het zei, dat lied had ik eigenlijk op moeten geven. Het staat in de Johan de Heerbundel, zie ik, maar ik ben het vergeten. Maar ik dacht eraan. Luther zegt, moet u luisteren, een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijne. Dat is dat beeld van kruipen onder de jas, hè. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij, de overwinnaar, doet zijn hulp verschijnen. De vijand rukt vast aan, met opgestoken vaan imponerend. Hij draagt zijn rusting nog, van gruwel en bedrog. Maar hij zal als kaf verdwijnen. En dan het laatste, geen aardse macht begeren wij. Die gaat weldra verloren. Ons staat de sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam? Zo weet dat hij de Christus, de Messias heet. Gods enige geboren zoon, overwinnaar van de troon. De zegen is ons beschoren. Halleluja. Amen. We gaan zingen van de overwinning van de Heer Jezus. Ik moet even kijken welke we gingen zingen. Johan de Heer 104. Geprezen zij de Heer. Dit lied gaat ook over de overwinnaar. Prachtig. Hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 104. Als reactie op het woord van God. En zing het vanuit je hart. Thank you. lofprijzing en liederen zingen is een manier om bij de Heer Jezus te schuilen en groot te spreken van Hem, de overwinnaar. Prachtig dat we dat zo konden doen. We gaan samen danken en bidden. En ik zal het dankgebed ook afsluiten met een zegen, waarna we ons slotlied zingen, 103, eentje terug. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. Het is een overwinningslied, het is een marsleger voor de kerk van Christus. Christus, onze koning, stelt zich aan het hoofd. Hij heeft ons de zegen in de strijd beloofd. Dit lied mag u zingen met trots ten aanzien van de Heer Jezus. Dus u kijkt naar Hem en u zingt het en u bezingt Hem. Dan vluchten de duistere machten. We gaan samen eerst danken. Misschien zijn er een aantal die heel kort, in een paar zinnen, de Heere God willen danken. Als dat kan, doe dat dan luid en duidelijk. Maar geef ook de ruimte aan anderen. Als er een paar zinnen dat willen doen, mag natuurlijk ook een stilte. Dan zal ik afsluiten en een zegen uitspreken. Laten we stil worden.
Vijanden worden overal verspreid. Die hem haten, vluchten voor zijn aangezicht. U verdrijft hem, terwijl de hoofd gedreven wordt. Als was smelt voor vuur, komen de goddelozen over Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen verblijden zich. Zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht. En zijn van blijdschap de vrolijk.
Amen.
U die op de troon gezeten hebt, hem vlak. Lof en de eer en de heerlijkheid, dat in alle eeuwigheden.
Amen.
Dank u wel, Vader, voor Jezus. Met hem sta ik in de overwinning. Dank u wel, zo beschermt u mij.
Amen.
Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, de nacht in schaduw van almachtig.
Dat het werk van God is niet verkeerd, omdat hij er zelf overlaat. Alleen.
Ja, Vader, dank u wel dat u uw Zoon die positie heeft gegeven, ver boven elke overheid en macht en kracht. En zo bekeken zijn we toch niet onder de indruk van Satan, maar willen we onder de indruk zijn van u. U die het hebt volbracht, en het is een kwestie van tijd, dat uw overwinning hier op aarde zichtbaar wordt. Nu zien we het nog niet. We zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ook vanavond hebben we dat in het woord gezien. Jezus op de troon. Maar straks komt Hij om zijn rijk op te richten. En dan zal de wereld weten wie er regeert. Dan zal de Zoon van David regeren met macht en gerechtigheid. De scepter in zijn hand. O, wat een geweldige waarheid. En we zijn zo dankbaar dat wij bij u mogen horen. Het is als een klein kind uit groep 1. Die zich veilig weet bij zijn grote broer. En die zegt, als mijn broer aan mijn zijde is, hoef ik voor niemand bang te zijn. We bidden ook dat de kinderen deze waarheid kennen. Maar ook wij allemaal. Juist zij die in strijd verwikkeld zijn. Dat ze vluchten bij hem die de overwinning heeft behaald. Heren, de Satan gaat rond met gruwel en bedrog. Hij draagt zijn rusting nog. We zien het ook rondom uw volk Israël, rondom de gemeente, rondom de vervolgde christenen, wereldwijd, gruwel en bedrog. Maar hij zal als kaf verdwijnen. Wat zien we daar naar uit? Maar vooral, wat zien we uit naar de openbaring van de Heer Jezus? als straks de hemel opengaat en de ruiter komt. De Heere der Heerlijkheid en de hemelse legermachten u volgen. En u zich aan onze zijde zal scharen. Wat een indrukwekkend moment zal dat zijn. En daarom mogen we ook zeggen dat we niets te vrezen hebben. Daarom mogen we geloven, Heere God, dat het voor al uw kinderen goed afloopt. Daarom mogen we zeggen, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. En ieder die in Christus is, ook hier vanmiddag aanwezig, ieder die Jezus heeft liefgekregen, die geschuild heeft bij Hem, die gedoken is onder zijn jas, kan vanmiddag zeggen, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons, totdat Hij de overwinnaar komt. Amen. Ons slotlied, in Gods overwinning trekken wij ten strijd. Laten we dat staande zingen. Ik wijs er nog even op dat jullie gaven kunnen geven, de collecte bij de uitgang en dat er koffie en thee is om elkaar te ontmoeten. Dank u voor uw aandacht, God zegen. In Gods overwinning trekken wij ten strijd.